Ik mag vanmorgen met jullie doorgaan in de prekenserie over het vrezen van God, de vrezen des Heren. En ik heb dan zo'n folder op mijn laptop waar ik de preken bijhoud. En dat doe ik dan apart. Per preek heb ik zo'n folder. En dit is de 13e over het onderwerp. En het loopt bijna ten einde. Ik denk dat ik nog 1 of 2 keren. En dan gaan we door naar een ander onderwerp. Maar vanmorgen dus nog opnieuw over het vrezen van God. En we gaan kijken, ook verder met het kijken naar kenmerken van iemand die de Heere God vreest. En we zijn vanmorgen aangekomen bij misschien wel het allerbelangrijkste. Een van de allerbelangrijkste daarvan, namelijk dat iemand die God vreest, dat hij probeert zo te leven dat God door zijn of haar leven verheerlijkt wordt. En Paulus zegt dat heel treffend in 1 Korinthe 10, vers 31. Hij zegt daar, doe alles tot eer van God. En waar in jouw, als je de herziene statenvertaling, als je die hebt, waar eer staat vertaald, daar staat in de grondtekst het Griekse woord doxan. En dat kun je ook vertalen, en dat wordt ook vertaald door heerlijkheid. En vanmorgen heb je dat misschien ook is dat opgevallen ook in de liederen die Boudewijn gekozen heeft. We hebben het gehad over eer en glorie en heerlijkheid. Dat zijn eigenlijk alle drie begrippen die dit Griekse, als het uit het Nieuwe Testament komt, zeg maar basiswoord hebben, doxan. En dat wordt vertaald soms als glorie, soms als eer en soms als heerlijkheid. Paulus zegt, doe alles tot of voor de heerlijkheid van God, tot eer van God. En Paulus voegt eraan toe, of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. En je kunt het ook omdraaien. Je kunt God niet vrezen zonder zijn heerlijkheid te zoeken. Als je zijn heerlijkheid niet zoekt, kun je God niet vrezen. Want God vrezen is per definitie gericht op Gods heerlijkheid. Het heeft alles, en dan ook echt alles, te maken met Gods heerlijkheid. En deze link tussen het vrezen van God en zijn heerlijkheid, die zie je heel duidelijk terug in het lied van het Lam, van Mozes en het Lam, dat de overwinnaars zingen, straks in Openbaringen, hoofdstuk 15, vers 4. En dat zegt, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Hier zie je die twee in één adem genoemd. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. God vrezen zien we hier, dat uitzicht, dat komt tot uiting in het verheerlijken van zijn naam. Maar voordat we dat op die relatie tussen God vrezen en God verheerlijken, God de eer geven, dat we naar die link gaan kijken, dringt zich een hele belangrijke vraag op. Als we vanmorgen gaan hebben over de heerlijkheid van God, en ik had even op het blaadje gekeken naar komende week, en Miel gaat komende week ook over de heerlijkheid van de Heere God hebben, dat wisten we van elkaar niet, dat is heel bijzonder, maar we kunnen het niet over de heerlijkheid van de Heere God hebben als we niet weten waar het over gaat, wat dat is. Wat is die heerlijkheid van God? De heerlijkheid van God, dat is een bijzonder groot, belangrijk thema in de Bijbel. En dat heb ik nog voorzichtig uitgedrukt. Gods heerlijkheid is bijvoorbeeld niet alleen de reden waarom dat wij gered zijn door de Heer Jezus, maar ook het doel ervan. Bijvoorbeeld in Psalm 79, vers 9, daar vind je, red ons, dus daar is de oproep naar de Heere God toe, Heere, red ons en doe verzoening over onze zonden. En dan komt daar omwille. En omwille, dat is dat duidt aan dat er nu komt de reden, het waarom. Waarom? Vanwege uw naam. Red ons vanwege uw naam. Dus het is de reden waarom. Maar Gods heerlijkheid is ook het doel van onze redding, zegt de Bijbel. En dat vind je in 2 Korinthe 3, vers 18. Dat zegt dat wij van gedaante veranderd worden naar hetzelfde beeld. En dan heeft Paulus het hier over het beeld van de Heer Jezus Christus. En hoe gebeurt dat? Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar niet alleen onze redding, de reden en het doel, niet alleen onze redding, maar de heerlijkheid van God is En dat lees je heel duidelijk uit de Bijbel, is het einddoel van alle dingen. En dat is wat ik wilde proberen te zeggen. De heerlijkheid van God is misschien wel het thema in de Bijbel. Alles draait en wijst daarop. Maar wat is dat? Wat is die heerlijkheid van de Heere God nu eigenlijk? Wat wordt ermee bedoeld? En hoewel dat je die, als je de Bijbel opslaat en je gaat op zoek, als je een concordantie gebruikt naar heerlijkheid van God, je vindt het heel veel. Ik heb het niet nagezocht, moet ik ook oppassen wat ik nu zeg. Maar ik denk dat dat je bijna geen bladzijde kunt overslaan. In ieder geval geen Bijbelboek kunt overslaan. Dan kan ik het voorzichtiger zeggen, dat het niet aan bod komt. Gods heerlijkheid is het thema in de Bijbel, maar nergens vind je een definitie. En het is ook lastig in woorden te vangen. Omdat het meer weg heeft dan van bijvoorbeeld het woord schoonheid, dan iets tastbaars als een hardloopschoen. Laat me dat uitleggen. Als iemand jou zou vragen om uit te leggen en heeft nog nooit van zijn of haar leven een hardloopschoen gezien, en vraagt aan jou, leg me dat eens uit, in woorden. Beschrijf een hardloopschoen. Dan is dat niet zo moeilijk. En dan zou je iets kunnen zeggen als, nou, het is iets wat je aan je voet draagt. Het is zacht, gemaakt van stof, schuim en rubber. Het is iets wat langwerpig, een beetje gebogen. Je schuift je voet erin en je maakt het vast met veters, zodat het op zijn plaats blijft zitten. En de zool is dik en het is veerachtig, zodat je stappen worden gedempt en dat je grip hebt als je rent. En trouwens, dat laatste, daarom heet het een hardloopschoen. Ik denk als je het zo vertelt, en als je, ik denk niemand hier nog geen hardloopschoen ooit heeft gezien, maar stel dat je een goed beeld hebt van hoe zo'n schoen eruit ziet, en dat je ook in staat bent om het te onderscheiden van bijvoorbeeld een wandelschoen of een waterschoen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Maar zo werkt het niet met het woord schoonheid. Schoonheid, sommige dingen kun je niet uitdrukken in woorden. Het enige wat je kunt doen is er naar wijzen. Als je iets ziet wat schoon is, wat mooi is, dan wijs je erop. Je verwijst ernaar. En als je dat dan zeg maar vaker doet, je ziet er meer voorbeelden van. Zeg nou, dat is het. Ik wees naar mijn vrouw, schoonheid. Maar ze kijkt niet. En ik wijs nog iets anders aan, willekeurig. Niet dat iemand denkt van, maar stel hè, dus dat is het, dat is het en dat is het. Dan ontstaat daar een gezamenlijk besef van, oké, dat wordt met schoonheid bedoeld. Maar zodra je probeert schoonheid in woorden uit te drukken, dat is moeilijk, dat is lastig. En datzelfde gaat ook op voor Gods heerlijkheid. Dus hoe doe je dat dan, als je het niet in woorden kunt uitdrukken? Nou, voordat ik dat aan wil gaan uitleggen, hoe dat ik denk dat we dat kunnen doen, wil ik eerst zeggen dat we het moeten doen. Ik kan hier niet stoppen. We moeten. Het is niet aan jou en mij om zelf betekenis, inhoud te geven aan Gods heerlijkheid. We moeten aan de hand van de Bijbel moeten we gaan onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel verstaat onder Gods heerlijkheid. En wat ik dan wil gaan doen is het volgende. Ik neem jullie mee door de Bijbel en we gaan kijken wat de Bijbel zegt over Gods heiligheid. En dan gaan we dan ontdekken, en dan gaan we onszelf de vraag stellen, wat is het verschil tussen Gods heiligheid en zijn heerlijkheid? En op die manier gaat langzamerhand, hopelijk, een beeld ontstaan van wat Gods heerlijkheid is. Ja? Goed, we beginnen bij heiligheid. Het woord heilig in heiligheid, heilig, dat betekent afgezonderd of ook wel afgescheiden. En dat God heilig is, dat betekent dat hij apart staat. Dat God met niets en niemand anders te vergelijken is in zijn volmaaktheid, in zijn grootheid en in zijn waarde. Zijn volmaaktheid, zijn grootheid, zijn waarde, die worden gerekend tot een unieke, afgescheiden categorie. Volledig apart van alles en iedereen. Dat is heilig. En zijn heiligheid, dat is wie hij en wat hij is als God. Iets wat niets of niemand anders is. Nou, probeer je daar eens een voorstelling bij te maken. God is, maakt de Bijbel duidelijk, heilig. En zijn heiligheid is wat en wie hij is. En er is niets en niemand anders zoals hij. Probeer je daar eens een voorstelling van te maken. Probeer eens iets te bedenken wat uniek is, wat je nog nooit eerder in iets wat God geschapen heeft gezien, of in iemand die je kent. Dat is moeilijk, hè? Ik heb het maar opgegeven. Ik vind dat super moeilijk. Het is zijn volmaaktheid die niet te vervolmaken is. Niet na te bootsen is. En wat je met niets en niemand anders kunt vergelijken. En die alles bepaalt wie en wat hij is, zonder dat hij door iets buiten hem bepaald wordt. En dat is volgens de Bijbel wat heiligheid betekent. We hebben vanmorgen het lied gezongen, het lied der eeuwen zong het lied. Dat is het lied dat de engelen zingen. Jesaja 6. En je vindt het ook in Openbaringen. En we waren aan het zingen, ik was aan het denken van, ik denk dat dat betekent dat het lied door de eeuwen heen gezongen wordt, door de engelen. En in Jesaja 6 vers 3, dan zien we dat de profeet Jesaja, hij zegt dan, hij ziet dan en hoort dat de ene engel roept naar de andere, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En dan zegt hij vervolgens, heel de aarde is vol van zijn heiligheid, heerlijkheid. Je zou verwachten, toch? Heilig, 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 vol van. Maar het is inderdaad, hij zegt daar heerlijkheid. God is in zichzelf heilig, maar de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Nou, ik denk dat je hieruit mag volgen, uit de conclusie mag trekken, dat de heerlijkheid van God, dat dat de geopenbaarde schoonheid is van zijn heiligheid. Anders gezegd, het is de manier waarop de Heere God zijn heiligheid openbaart, zichtbaar maakt, zodat mensen, zodat jij en ik het kunnen zien. Gods heerlijkheid is zijn heiligheid zichtbaar gemaakt. En dat vind je ook bijvoorbeeld in Leviticus 10, vers 3. Daarin zegt de Heere God dat hij geheiligd zal worden onder hen die dicht bij hem zijn. En dat hij voor het hele volk verheerlijkt zal worden. Ik zal geheiligd worden, zegt de Heere God daar. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Zal mijn heerlijkheid gezien worden. Dus wanneer Gods heiligheid zichtbaar wordt, zien we zijn heerlijkheid. En zo wordt God geëerd. Nou, nu we dat zien, hoop ik, nu dat duidelijk is, kunnen we terug. Kunnen we terug naar waar we gebleven waren. Namelijk, dat wie God vreest, zijn naam verheerlijkt. Het leven zo wil leven dat het God verheerlijkt. Nou, God verheerlijken, dat begint in de eerste plaats, natuurlijk, met een reactie van ons op hem, naar God toe. Door hem de eer en aanbidding te geven die hij alleen toekomt om wie hij is. En dat noemen we aanbidding. Dus dat is een reactie van ons op het moment dat we Gods heerlijkheid mogen zien naar hem toe. Dat noemen we aanbidding. En daar ga ik vanmorgen niet op in. Daar ga ik de volgende keer. Dat is het onderwerp voor de volgende prediking. Er is er nog een andere manier, een hele bijzondere. Een tweede manier waarop wij God kunnen verheerlijken. En dat is door zijn heerlijkheid te weerspiegelen in onze relaties met anderen. Met de mensen om ons heen. Jezus zegt bijvoorbeeld in Matteüs 5, 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. De relatie met de mensen om jou heen. Dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En eigenlijk, op een hele indirecte manier, stelt de Heer Jezus ons en jou en mij een hele persoonlijke vraag. Wat is jouw doel? Wat is jouw doel in jouw leven? Waar leef je voor? Is het om gelukkig te zijn? Of succesvol in wat je dan ook maar doet? Misschien is het om goed bekend te staan. En misschien als ouder. Misschien om goed bekend te staan als echtgenoot. Dat je daarvoor leeft. Of dat als professional. In je beroep, beroepsuitoefening. Misschien zelfs dat je doel tot leven van je leven hebt gemaakt om succesvol te zijn, om goed bekend te staan als christen. Wat is jouw doel? En ik stel je die vraag omdat als jij God wilt verheerlijken door jouw leven en hoe je leeft, dat je de heerlijkheid van de Heere God tot het doel van jouw leven zou moeten maken. Dat betekent dus dat als dat jouw doel is, dat al het andere dan automatisch op de tweede plaats komt. En de vraag aan jou van mij vanmorgen is, ben je daartoe bereid? Ben je bereid om in jouw leven al het andere, en dat kunnen echt goede dingen zijn, ook hele belangrijke dingen zijn, om die daar ondergeschikt aan te maken. Aan het hoofddoel om God te verheerlijken. De Bijbel zegt dat we Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid moeten zoeken eerst voor alles andere. En dat betekent niet dat je bijvoorbeeld geen goede sporter of zo zou mogen willen zijn. Maar dat je die dingen nastreeft met het doel om God te verheerlijken. En dat je dat alleen op die manieren doet waardoor God verheerlijkt kan worden. En ik vond daar een mooi voorbeeld. Eric Liddell. Sommigen van jullie kennen hem misschien. Laat de volgende sheet maar eens zien. Eric Liddell was een Schotse atleet. En die was zo iemand. Hij won op de Olympische Spelen, Olympisch goud, op de 400 meter tijdens de Spelen van 1924. En hij zei, I believe God made me for a purpose. Eric was zich van bewust dat God hem met een doel had gemaakt. En hij zei, but he also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. En ook de titel van zijn biografie over zijn leven, dat spreekt boekdelen, is veelzeggend. For the glory. En voordat je denkt, ik heb het verkeerde been, dat hij het hier heeft over zijn glorie. Nee, Eric Liddell leefde en maakte keuzes, ook in het professioneel sporten zijn, voor de eer en de glorie van zijn God. Hij leefde voor de heerlijkheid van God. Weet je, ik las van net met jullie 1 Korinthe 10, vers 31. En ik neem je nog één keer terug naar wat Paulus daar zei. Hij zei, doe alles tot eer van God. En daarmee zegt hij dus eigenlijk dat niets in jouw leven, we zijn niet allemaal een Eric Liddell, of noem maar iemand anders die heel goed is in iets, maar dat alles in jouw leven, zegt Paulus, dat niets onbelangrijk is. Niets is te gewoon. Zelfs, hij zegt daar specifiek, het eten. Zoiets wat je alle dagen moet doen. Eten en drinken. Doe alles tot eer van God. Niets is in zichzelf zo belangrijk dat het belangrijker is dan het zoeken van Gods heerlijkheid. En dus, wie God vreest, zou zijn heerlijkheid tot het eerste doel in je leven moeten maken. In alles wat je doet. En weet je, ik denk de moeilijkste plaats om dat te doen, om daar zeg maar handen en voeten aan te geven, om te leven tot eer van God, is in het gewone. In het alledaagse leven. Ik heb besefte toen ik dit opschrijf, ik heb het vaak over autorijden. Ik weet niet waarom dat er is. Maar als je auto rijdt, is dan het eerste doel, jouw eerste prioriteit om God te verheerlijken? Of gaat het erom om zo snel mogelijk van A tot B te komen, op je eindbestemming te komen? Met andere woorden, laat je die ander voor. Ook al heeft hij geen voorrang. Als je boodschappen doet, ik heb dat een tijdje terug zelf, tot mijn schaamte, echt verkeerd gedaan. Behandel je winkelpersoneel dan zo, dat als ze wisten dat je een christen bent, dat ze dan in jouw gedrag God zouden verheerlijken en Gods heerlijkheid weerspiegeld zien. Weet je, ik heb mij beseft dat als christen heb je altijd een verantwoordelijkheid. De Engelsen hebben daar een uitdrukking voor. Je bent als christen, als het aankomt om God te verheerlijken, nooit off duty. Het zijn hoe wij in onze kleine, alledaagse dingen, hoe wij ons daarin gedragen, dat bepaalt in grote mate of wij God in ons leven verheerlijken. Dus hoe doe je dat? Hoe verheerlijk je God? Nou, ik vond in de Bijbel een aantal antwoorden. En daar wil ik zo met jullie kort op ingaan. Maar wat voor mij, toen ik dat zeg maar overzag, het meest de aandacht trok, is dat hoe onze daden tegenover andere mensen, hoe jij je gedraagt, jouw houding ten opzichte van andere mensen, dat dat bepaalt of wij God verheerlijken. In Titus 2, vers 4 bijvoorbeeld, daar geeft Paulus een lijst van dingen waarin oudere vrouwen, zegt hij, jongere vrouwen moeten onderwijzen, namelijk hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. En met dat laatste, dat doet Paulus een ja, vrij opmerkelijke uitspraak. Want wat hij daarvoor opzomt, daar is niks bijzonders, niets buitengewoons aan. Het zijn allemaal, hopelijk, gewone dagelijkse routines. En toch zegt Paulus, als wij op die gewone dingen, als we daarin falen, dat God en zijn woord, hij zegt daar, gelasterd wordt. Een paar versen verder heeft hij het over slaven. In Titus 2 vanaf vers 9, dan zegt Paulus iets soortgelijks. En dan zegt hij, vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn, zonder tegen te spreken, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen op dat, wat volgt is redengevend, het onderwijs dat zij, het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Nou, om het eens even heel dicht bij jezelf te brengen. Heb jij er wel eens over nagedacht dat de manier waarop jij je werk doet, en of dat nou op je werk is of thuis, de manier waarop jij je beroep uitoefent, dat dat, wat Paulus hier zegt, het onderwijs van God aantrekkelijk maakt. Of onaantrekkelijk maakt. Dat kan ook. Waarom, en dat is de vraag die ik mijzelf stelde, waarom is het evangelie van vandaag, de dag, niet aantrekkelijker voor ongeloven? Is een belangrijke reden niet dat wij christenen in alledaagse dingen van ons leven eigenlijk niet echt verschillen van ongelovigen? Want als we zouden verschillen, dan zouden ze dat toch moeten zien. En dan zouden toch het onderwijs van God aantrekkelijker moeten zijn, tot een sieraad mogen strekken. Weet je, Paulus is ook heel eerlijk. Die stelde diezelfde vraag aan de religieuze joden van zijn tijd. En dat vind je in Romeinen 2 vanaf 23, vers 23. U, hij spreekt ze daaraan met dezelfde vraag die ik mij net zelf en ons stelde. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Is dat vandaag de dag ook niet in zekere mate waar? Leven voor, ik denk niemand uitgezonderd, is toch voor een groot deel een worsteling. Dat betekent dan toch dat er volop gelegenheden en aanleidingen zijn om God te verheerlijken in hoe wij anderen behandelen of in hoe wij reageren hoe anderen ons behandelen. En weet je, als je daarover nadenkt en over deze keuzes om God te verheerlijken in je leven, dan is het heel belangrijk dat je nou ook beseft dat daar eigenlijk helemaal niets vrijblijvends aan is. Als jij kiest om God te verheerlijken in je leven, dan kost je dat iets. Het kan je tijd kosten. Het kan je ongemak kosten. Het kan zelfs zijn dat je een interessante zakendeal hebt die je niet kunt laten doorgaan omdat God daarin niet verheerlijk wordt. Het kan zelfs zijn dat je God wilt verheerlijken en dat je dat als hoofddoel stelt en dat je daarom een carrière-stap aan je voorbij moet laten gaan. Het kost je in de praktijk bijna altijd iets. De Heer Jezus zegt hierover in Lucas 9, vers 24, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Weet je, ik denk wat de Heer Jezus hier zegt, dat dat in de praktijk, dat het vaak niet helemaal goed begrepen wordt. Het is niet zo dat we ons leven één keer zullen verliezen. Ik denk dat wat de Heer Jezus hier bedoelt, dat het iets is wat we stap voor stap kunnen ervaren. Elke keer dat je ervoor kiest voor God, voor zijn eer, in plaats van voor je eigen eer, voor jezelf, een keuze, een stap te zetten, dat je dit ervaart. Je leven verliezen omwille van God, voor zijn eer, is iets niet eenmaligs, maar wat je waarschijnlijk keer op keer kunt ervaren. Luister maar eens naar wat de Heer Jezus zegt in Johannes 12, vers 24. Hij zegt dan, voorwaar, voorwaar. En als de Heer Jezus begint met voorwaar, voorwaar, dan moeten we opletten. Dan zegt hij iets wat belangrijk is. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En iets later, in Johannes 15, vers 8, zegt de Heer Jezus dat wij God verheerlijken. Hoe? Doordat u veel vrucht draagt. Maar in Johannes 12 daarnet zei hij dat wij vrucht dragen door in de aarde te vallen en te sterven. Dus door ons leven te verliezen. Dus dat betekent dat als wij God willen verheerlijken door ons leven, door vrucht te dragen, moet je beseffen dat gaat je iets kosten. En dat brengt ons en brengt mij bij een heel belangrijk punt. Een ander punt, namelijk dat wij God alleen kunnen verheerlijken. En luister goed. We kunnen God alleen verheerlijken in ons leven, als dat is in afhankelijkheid van Christus. Want goed gedrag, of goede werken, of een goed karakter alleen, verheerlijkt God niet. Allemaal kennen we mensen, en jij vast ook. Mensen die niet geloven, maar die een geweldig mooi karakter hebben. Mensen die goed zijn, mensen die vriendelijk zijn, mensen die zichzelf opofferen voor anderen. Mensen, als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, op sommige gebieden, sommige meer gebieden dan ik, beter zijn dan ik. Maar het punt is, zij verheerlijken daarmee God niet. En hoe kunnen wij dan zo leven dat niet wij, maar God verheerlijkt wordt in ons leven? De Bijbel maakt dat duidelijk, dat kan alleen als wij in afhankelijkheid leven van Christus. En laat me je uitleggen waarom, hoe dat zit. De Heer Jezus zei in Johannes 15, vers 5, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus de kern is, wil je vrucht dragen? En we zagen net dat door vrucht te dragen dat je God verheerlijkt in je leven. Hoe doe je dat dan? Daar lijkt de kern om te draaien. In hem blijven. Hoe blijf je in hem? In Jezus. Dat doe je door op hem te vertrouwen. En afhankelijk van hem te zijn. De Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Met andere woorden, door in hem te blijven en beseffen dat je de kracht van hem nodig hebt om dat te doen. Weet je, wie niet gelooft en toch vriendelijk is, zichzelf opoffert, goed is, die vertrouwen op zichzelf, iets van binnenin. Iets wat ze, denk ik, en dat is mijn ervaring, vaak hebben meegekregen in hun opvoeding. Op een dag als vandaag, als moederdag, is dat, denk ik, belangrijk om dat op te merken. Moeders spelen zo'n ontzettend belangrijke rol in onze opvoeding. Maar weet je, soms als christenen doen wij precies hetzelfde. We tappen ook uit datzelfde vaatje. Een stukje automatisme. Maar het punt is dat als je op jezelf vertrouwt, iets wat je hebt meegekregen, en je gaat uit van je opvoeding, dan verheerlijk je God niet. We kunnen God alleen verheerlijken. En Jezus noemt dat vrucht dragen, wanneer we op hem vertrouwen voor de kracht die daarvoor nodig is. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt de Heer Jezus niet alleen, maar dat vind je bijvoorbeeld ook in Filippenzen 1, vers 11. Datzelfde principe. Paulus bidt daar dat de Filippenzen vervuld zouden zijn met vruchten van gerechtigheid. En dan komt het, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. De enige vruchten, de enige lof voor God, zegt Paulus hier, zijn die vruchten die door Jezus Christus zijn. Wanneer wij op hem kijken, op hem zien, om in ons te werken en ons de kracht te geven. En hij herhaalt dat op een andere plaats nog eens. In 1 Petrus 4, vers 11. Niet hij, maar de Petrusbriefschrijver. In 1 Petrus 4, vers 11 vind je datzelfde principe. Daar staat, als iemand spreekt, laat het zijn als woorden van God. Als iemand dient, laat het zijn uit kracht die God schenkt. Opdat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is God die onze bedoelingen, God heeft het in ons zeg maar het verlangen gegeven, de bedoeling gegeven om hem te eren, de inspanning om Jezus te verheerlijken, maar God moet het zegenen. God geeft de inspanning onze bedoelingen, maar hij moet het zegenen. En als hij het zegent, wanneer wij op Christus, op Jezus vertrouwen, alleen dan verheerlijkt het God. En het gaat er vanmorgen niet alleen om dat wij God moeten zouden willen verheerlijken in ons leven. Maar het gaat er ook om dat wij geen eer voor onszelf moeten zoeken. Het zijn twee kanten van de medaille. In Jesaja 42 vers 8, daar zien we dat de Heere God zegt: ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer, mijn heerlijkheid, mijn glorie zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. God zegt hier en zet zichzelf hier neer als een God die jaloers is op zijn eer. En dat hij die met niets en niemand deelt. En dat heeft niet alleen betrekking op wat we doen, maar ook op onze motieven. De redenen waarom dat we dingen doen. En hebben we dat gezien. Ook die redenen, onze gedachten waarvan ik blij ben dat jullie die niet kunnen zien, hebben we de vorige keer gezien dat God ze wel ziet. Onze bedoelingen, onze overwegingen, onze redenen, ze zijn, zegt de Bijbel, voor God liggen ze bloot, onverhuld. Ik heb opeens een predikant horen zeggen, over zijn preken had hij het. Hij zegt, mijn streven, mijn doel is, ik hoop dat mensen naar de dienst komen en zeggen, wow, wat is God groot. Maar hij vult er daaraan toe, maar ik hoop stiekem ook dat ze langskomen en zeggen van, maar wat heb jij het goed gedaan. Weet je, ik denk als we eerlijk zijn dat we allemaal fijn vinden om goed over te komen op anderen. We vinden het fijn om complimenten te krijgen, omdat ons karakter zo mooi is. Of wat we gedaan hebben. Maar weet je, wat moet je dan doen? Wat doe je als je een compliment krijgt? Je hebt vanmorgen gespeeld en er komt iemand naar je toe. Of je hebt de zondagschool, heb je de les gegeven. En er komt iemand naar je toe en die zegt van, ik wil jou echt een compliment geven. Wat doe je dan? God zegt, ik wil niet dat jij mijn eer, dat jij die neemt, want die is voor mij. Nou, wat je denk ik niet moet doen, is dan zeggen van dat was de Heilige Geest. Want ik denk door dat zo te doen, zo te reageren, dat je dan juist de aandacht op jezelf richt. Ik denk dat het beter is om te zeggen van dankjewel. Ik vind het fijn dat je dat tegen mij zegt. En dat je in je hart de Heere God daarvoor dankt. En dat je op die manier God de eer geeft. Want ik denk dat God ziet wat er in jou leeft. God ziet jouw reactie op het moment dat je zo'n compliment mag ontvangen. En God zal dat op zijn tijd en op zijn manier gebruiken zoals hij dat wil. Op die manier krijgt God de eer. Weet je, Jezus zei dat wij ons licht moeten laten schijnen voor de mensen, zodat God, onze Vader die in de hemelen is, dat zij die zullen verheerlijken. En we hebben gezien dat hoe wij ons gedragen naar anderen toe, dat een van de manieren is waarop wij ons licht kunnen laten schijnen. Maar er zijn ook andere manieren, ook die je in de Bijbel terugvindt. En een van de belangrijkste daarvan is, dat is een moeilijke. Dat is op God te vertrouwen als het tegen zit, in tijden van tegenspoed. En als ik eerlijk ben, ik vind het vaak moeilijker om God te vertrouwen dan om hem te gehoorzamen. Ik vind het moeilijker om God te vertrouwen dan om hem te gehoorzamen. Want de wil van God, waar wij gehoorzaam aan moeten zijn, daar is de Bijbel duidelijk over. De Bijbel zegt, dit is de wil van God. En die vind ik logisch. Maar als het gaat over God vertrouwen en dat we God kunnen verheerlijken door hem te vertrouwen, ook als we niet begrijpen wat hij doet en waarom dat hij dingen doet, waarom dat we moeilijke omstandigheden moeten meemaken, dat vind ik in de praktijk een stuk moeilijker. Wij verheerlijken God wanneer wij, net als Job, en ik leg de lat nu heel hoog, de Bijbel legt de lat heel hoog als het aankomt op vertrouwen. Job zegt in Job 13, vers 15, zie, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Ik wil in het kort met jullie hebben hierover doorgaan, over lijden, over moeite in je leven. En ik wil met jullie hebben over het idee van rentmeesterschap. Iets wat je in de Bijbel tegenkomt. Rentmeesterschap, dit geval over lijden. Als je in de Bijbel leest over rentmeesterschap en als je erover nadenkt, dan denk je al gauw, denk ik, aan bezittingen, aan geld. En dat is op zich niet zo vreemd. Als je denkt bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de talenten, daar wordt over rentmeesterschap gesproken in Matteüs 25. En het idee achter rentmeesterschap in de Bijbel is dat alles wat God ons heeft gegeven, dat hij dat ons heeft toevertrouwd met een doel, met een reden. Namelijk om het te gebruiken tot zijn eer. Nou, als het gaat over geld en rentmeesterschap over geld, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Ja? Bezittingen. Maar ik wil dat vanmorgen toepassen op lijden. Rentmeesterschap over lijden. Als wij geloven dat God soeverein is, als wij geloven dat Heere God controle heeft, volledige controle heeft over elke omstandigheid in jouw leven, dan is lijden dat hij aan jou geeft, dat hij aan jou toevertrouwt, net zo goed als onze tijd, als onze talenten, als onze bezittingen, dan heeft dat tot doel dat hij daardoor verheerlijkt wordt. God geeft lijden, vertrouwt dat aan jou toe om te gebruiken tot zijn eer. In een van zijn verschijningen van de Heer Jezus, nadat hij was opgestaan, zei de Heer Jezus tegen Petrus in Johannes 21 vanaf vers 18. Voorwaar, misschien dat je de tekst, ja, dank je. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar nu als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij, en dan heeft de Heer Jezus het over Petrus, God verheerlijken zou. En nadat hij dat gezegd heeft, zei hij tegen hem, tegen Petrus, volg mij. God is soeverein. God heeft volledige controle over het leven en het sterven van Petrus. En Jezus wist als Gods zoon, als God, een van de drie eenheid, wist hij dat Petrus zou gaan sterven als martelaar. En volgens de overlevering denken we dat hij is gekruisigd. Nu, of dat nu waar is of niet, Jezus zei hier dat Petrus door zijn martelaarschap God zou verheerlijken. Hij zou God verheerlijken in en door zijn lijden. Dat God aan hem in volledige controle, in volledige soevereiniteit aan Petrus had toevertrouwd. En God wil dat jij en ik hetzelfde doen. Weet je, vertrouwen op God in ons lijden, dat hangt direct samen met vertrouwen dat God doet wat hij beloofd heeft. Hoe kun je op een God vertrouwen in lijden, als je niet kunt vertrouwen dat die God doet wat hij beloofd heeft? Dus die twee gaan hand in hand samen. Als wij God vertrouwen in ons lijden, dan hangt dat samen met hem vertrouwen dat God doet wat hij heeft beloofd. Ook als we niet kunnen voorstellen hoe dat hij dat gaat doen. Weet je, we kennen allemaal het verhaal van Abraham. Abraham, aan wie God een zoon had beloofd. En wij weten, Als we de Bijbel teruglezen. Maar Abraham wist dat niet. Abraham leefde zijn tijd vooruit. En wij kunnen terugkijken. Het heeft maar liefst 25 jaar geduurd voordat God die belofte heeft laten uitkomen. En Paulus zegt over hem, over Abraham, in Romeinen 4, vers 18. En dan heeft hij dus over Abraham. En hij, Abraham, heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou zijn, zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verzwakken in het geloof heeft hij niet gelet op zijn eigen lichaam dat al verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En ook niet op het verstorven moederschoot, op de verstorven moederschoot van Sara. En hij heeft niet aan de belofte van God getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Dus door God te geloven, zegt Paulus hier, gaf Abraham God de eer. Abraham erkende, God is soeverein. God heeft de macht, heeft de volledige controle in mijn leven om te doen wat hij wil. En God doet wat hij beloofd heeft. En door dat op die manier te doen, zo te leven, heeft God, zegt Paulus hier, heeft Abraham God verheerlijkt. En dat is ook wat God van jou en mij vanmorgen hier vraagt. Dat we hem vrezen. En dat het ons doel is, dat het jou en mij doel is om hem te verheerlijken. Elke dag opnieuw. In alles wie je mag zijn en wat je doet. In elke omstandigheid, in elke situatie waarin hij je brengt. Of hij je nu rijkdom geeft, of armoede. Of hij je een leven vol lijden toevertrouwt. En ik zeg dat bewust toevertrouwen. Hij vertrouwt het aan je toe. Of dat hij een leven vol voorspoed aan jou heeft beloofd en gegeven. Het doel is hetzelfde. God verheerlijken. En ik wil eindigen met een gedeelte uit Openbaring 5. Vanaf vers 11. En daar zegt Johannes het volgende. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. En duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit, en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbidden hem die leeft in alle eeuwigheid. Amen.